Zwammerdam.
Goedemorgen en fijn dat u weer luistert naar een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam. Europa legt digitale omgevingen en kunstmatige intelligentie aan banden, onder andere vanwege de angst voor schadelijke manipulatie die besluitvorming zou kunnen beïnvloeden. Maar de EU gebruikt hierbij een begrip van manipulatie waar het laatste nog niet over gezegd is. Filosoof en onderzoeker Marijn Saks van de UvA heeft zich over dit begrip gebogen en gaat ons alles vertellen over de toepasbaarheid ervan in de Europese wetgeving, hoop ik. Wat is manipulatie eigenlijk? Hoe verhoudt het zich tot onze autonomie? En kunnen we manipulatievrij leven? En als we het toch over manipulatie hebben, het is deze maand mei social vrij. Een initiatief dat mensen oproept sociale media helemaal links te laten liggen. Dit vanwege zorg om geestelijke gezondheid, maar impliciet over ook wederom de angst voor manipulatie. Een leuk initiatief, maar voor sommigen niet genoeg. In deze uitzending komen daarom ook twee mensen aan het woord, bij wijze van column, die de smartphone altijd links laten liggen, die ik sprak over hun zorgen. Wat kunnen we van hen leren over manipulatie, dwang en autonomie? Dat komt allemaal straks. Eerst even hallo zeggen tegen Marijn Saks hier in de studio. Goeiedag Marijn.
Goeiedag.
Hoi, ook in de studio zit Zwammerdam-redacteur en vandaag medepresentator en technicus Momo Schaap. Dag Momo.
Hi, dag Tabe.
Eerst even een vraag aan jou. Ben jij wel eens bang voor de invloeden die de digitale omgeving op jou kan hebben?
Nou, ik heb het grootste deel van de tijd eigenlijk wel het idee dat ik het goed in de hand heb. Je vroeg eerder naar mijn politieke beïnvloeding. En ik heb het idee dat mijn politieke smaak toch echt wel vooral voortkomt uit mijn directe omgeving. Maar het was wel schrikken toen Elon Musk Twitter overnam. Het was een medium waar ik heel veel tijd op besteedde. En met het wegvallen van bepaalde systemen die er waren aangelegd, was het opmerkelijk hoe anders die ervaring opeens kan worden. En daardoor zijn misschien ook wel een beetje mijn ogen geopend voor het gevaar.
Het gevaar, daar gaan we het vandaag ongetwijfeld over hebben. Ik ben ook blij trouwens dat jij naast me zit, want we hebben in het verleden zeer vruchtbare gesprekken gehad over deze onderwerpen. Wie weet komt dat nog allemaal wel aan bod. Goed, Marijn, hoi.
Hoi.
Altijd even heel kort, jij hebt gestudeerd ook aan de UvA politicologie en filosofie.
Ja, klopt.
En je hebt daarna een PhD gedaan in rechten, klopt dat?
Klopt ook, ja.
Hoe is dat gegaan? Ik bedoel, hoe kom je? Ik mag geen PhD in rechten doen volgens mij als ik filosofie gestudeerd heb.
Dat mag absoluut wel.
Echt waar?
Ja, het enige is dat als je dan promoveert in rechten, dat je dan niet, je bent dan geen jurist. Dus je mag niet advocaat worden bijvoorbeeld, want je hebt niet wat ze dan civiel effect noemen. Maar in principe mag je gewoon een PhD in de rechtenfaculteit doen.
En kan je dan bezighouden met rechtsfilosofie?
Ja, dat is dan de filosofie van het recht, maar dat doe ik dan weer niet. Ik kijk weer juist, ik ben ethicus, zou ik zeggen. En ik kijk dan hoe mijn ethische blik op de wereld het recht zou kunnen informeren.
En jouw promotieonderzoek was ook direct een soort ethische toepassing op het recht. Zeg ik dat zo goed?
Dat denk ik wel. Dus mijn proefschrift ging over gezondheidsapps en dat daarin altijd een belofte zit, zeker in de commerciële gezondheidsapps, dat ze je, in het Engels heb je het mooie woord empowerment, dat ze je gaan helpen, ondersteunen, je een beter leven laten leiden. En wat ik eigenlijk probeerde te zeggen is dat de voorwaarden die er bestaan om die empowerment van de grond te krijgen, dat dezelfde voorwaarden zijn die ook manipulatie van je gedrag in de hand kunnen werken. Dat is een ethisch probleem. En juridisch hebben we dan consumentenrecht, want het zijn commerciële apps. En in het consumentenrecht zitten begrippen die hele erge open normen in zich hebben. Dus dan gaat het over oneigenlijke beïnvloeding bijvoorbeeld, maar dat is juridisch niet echt ingekleurd. Nou, daar kunnen juristen dingen over zeggen, maar daar kunnen ethici ook dingen over zeggen, van hoe moet je die open norm dan eigenlijk begrijpen.
Gaan we het, als we er vandaag niet aan toe komen, dan kunt u altijd nog terugluisteren naar de aflevering waar Marijn eerst in was uitgenodigd. In 2021 kwam jij volgens mij vertellen over je promotieonderzoek in de aflevering over gezondheidsapps. Dus de luisteraar weet zich bediend. Dus we moeten oppassen, zeg jij, voor apps, omdat de ontwerpers die een belofte maken, die kunnen ons daarmee ook sturen. Dan gaan we het nu hebben over je huidige onderzoek. Want de aanleiding, als ik dit goed begrepen heb, is een nieuwe Europese wet sinds februari van start gegaan, waarin AI ook aan banden wordt gelegd. Zeg ik dat goed?
Ja, je hebt eigenlijk een heel nieuw Europees pakket, waarin dan de AI Act, dus dat is die wetgeving specifiek voor AI zit, en je hebt ook nog de DSA, de Digital Services Act. En de DMA, de Digital Markets Act. En dat is eigenlijk een heel Europees pakket van maatregelen om eigenlijk alles wat online en groot en digitaal is, beter te reguleren. En daarin zie je inderdaad dat ook de wetgever nu voor het eerst eigenlijk expliciet zelf manipulatie een thema heeft gemaakt. Dus voorheen hadden we bijvoorbeeld, wat ik in mijn proefschrift heb bekeken, oneerlijke handelspraktijken, dat is consumentenrecht. Daar wordt manipulatie helemaal niet genoemd. Dan moet je echt zelf gaan interpreteren en als filosoof dan proberen te beargumenteren van, nou ja, wat manipulatie eigenlijk is, dat kun je ook terugvinden in de regels. Als je goed interpreteert, dan zou je het kunnen toepassen. En nou ja, ik zeg niet dat het door mij komt, maar door wetenschappers als ik is manipulatie op de agenda komen te staan, hebben ook de wetgevers gezien, oké, daar moeten we iets mee. En daarom is het nu ook met provisies in dat hele pakket aan maatregelen geschreven. Daar heb je gewoon manipulatieprovisies in staan.
Ik weet even niet wat een provisie is.
Gewoon een wetsartikel waarin iets staat over wat wel of niet mag.
Ja, ik heb toch geen recht gestudeerd.
Ik ook niet.
Ik val door de mand. Dus als ik het goed begrijp, en dat volgens mij doe ik dat niet, maar als ik het goed begrijp, dan komt het woord manipulatie, kwam nog niet zo lang voor in Europese wetgeving en dan nu wel. En het is een slecht gedefinieerd begrip.
Ja, dus het was het niet. Althans niet in de rechtsgebieden die ik onderzocht. Dus het consumentenrecht, daar zat niet echt een begrip in van de manipulatie van gedrag van consumenten. Nu hebben we het wel, maar het is eigenlijk heel slecht gedefinieerd. Dus we hebben inderdaad in de DSA heb je een artikel staan waarin eigenlijk vrijwel letterlijk staat, als jij een online keuzeomgeving aanbiedt aan een consument, dan mag je die niet gebruiken om de consument te manipuleren. Punt. Maar er staat geen definitie in de wet van manipulatie. En filosofisch gezien is het een, nou, ik zou bijna zeggen, een slagveld. Het is een heel intuïtief begrip. We krijgen allemaal meteen een gevoel erbij. Het is een beetje sneaky.
Ja.
Maar het is ook een heel moeilijk te definiëren begrip. Omdat het eigenlijk intuïtief op zoveel dingen van toepassing is. Dus dan heb je juridisch gezien geen definitie. En filosofisch gezien heb je eigenlijk een veelheid aan definities. En ja, wat ga je dan doen? Dan heb je eigenlijk nog steeds een academisch vraagstuk, zou ik zeggen.
Manipulatie, ik dacht dat heel, heel helder omlijnd gedefinieerd was. Dat is simpelweg consumentenmisleiding. Maar dat is dus niet zo.
Dit is dus meteen een discussie in de literatuur of alle vormen van manipulatie per definitie misleiding in zich moeten hebben. Maar dat is niet per se zo. Je hebt ook een groot deel van de literatuur wat zegt, denk ik terecht. Je hebt ook verschillende vormen van een zekere druk uitoefenen die niet echt de grens van echte dwang raakt. Dus het is niet echt de dwang, maar het komt daar wel in de buurt, maar niet helemaal. En dan kun je ook manipulatieve krachten ervaren die niet per se misleidend zijn. Je ziet wel wat er gebeurt en je snapt wel wat er gebeurt, maar toch voel je een soort van kant op gestuurd. En dan heb je dus een voorbeeld van manipulatie die niet per se misleiding is.
Maar misschien stel ik een grote vraag, maar hoe werkt het dan met marketing? Want dat is eigenlijk niets anders dan willen de consument te beïnvloeden, toch, in hun gedrag?
Ja, absoluut. Dus ten eerste denk ik dat we prima. Ik voel me heel comfortabel om te zeggen dat veel marketing manipulatief is. Dat kunnen we gewoon, denk ik. Voor sommige mensen is dat misschien spannend, want dan is er iets wat heel veel voorkomt, wordt ook manipulatie genoemd. Nou ja, ik zou zeggen prima, misschien is dat zo. Ten tweede zijn er wel nog wat meer technische aspecten aan de definitie, waardoor je sommige marketing misschien wel of niet daaronder zou kunnen scharen. Dus het begrip van manipulatie, wat ik het meest overtuigend vind, gaat in de kern over een manipulator, dus iemand wil manipuleren, die daarbij anderen eigenlijk voor zijn karretje wil spannen. Dus die wil zeg maar zijn of haar target, haar doelen, onderdeel maken van haar plannetje. Die wil ze gebruiken voor je eigen belang, in je eigen richting sturen, die voor jou voordelig is. En daarbij gebruik je technieken die, althans proberen, om kwetsbaarheden of omstandigheden aan te spreken en uit te buiten in die persoon of in de omgeving van die persoon. En ze zo eigenlijk, dus via ofwel misleiding ofwel het creëren van bepaalde druk, ze eigenlijk bruikbaar voor je te maken. Ik denk dat er veel gevallen van marketing zijn waar je dat best op zou kunnen toepassen. Maar er zijn misschien ook gevallen waarbij het allemaal zo transparant is en zo mild dat het misschien niet onder de definitie valt. Dus daar kunnen we nog een heel gesprek over hebben natuurlijk. Maar ik zou zeggen, veel marketing heeft wel iets manipulatiefs in zich, absoluut.
En waarom heeft Europa het nou specifiek over manipulatie als het over AI gaat, over kunstmatige intelligentie? Waar zijn ze bang voor?
Ze hebben natuurlijk over heel veel meer dingen dan manipulatie in de AI Act. Maar manipulatie van gedrag is een van de mogelijke gevolgen of doelen achter AI die ze identificeren als problematisch. Dus ik Het is altijd een beetje gissen wat er nou precies omging in het hoofd van de wetgever. Maar waarschijnlijk zien ze inderdaad een wereld voor zich waarin steeds slimmere algoritmen, dat is altijd een beetje een krugge omschrijving, waarin AI gebruikt kan worden om op vrij ofwel grote schaal ofwel op een hele, ja, hoe zeg je dat, dieper persoonlijke schaal. Dus door heel erg veel te weten van mensen en dat heel dan tussen aanhalingstekens slim in te zetten, steeds beter het gedrag van mensen te kunnen doorgronden en daardoor bij te sturen. En ook in eerdere versies van de AI Act, die uiteindelijk dus niet, die nog zijn aangepast voordat het echt in werking trad, daar zag je ook dat er in de eerdere versie eigenlijk veel meer een soort van science fiction voorbeelden zaten. Het ging echt over, nu staat trouwens nog steeds in de uiteindelijke versie, gaat over subliminal messaging, maar ook heel veel dingen over human brain interfaces en manipulatie via dat soort elektroden die rechtstreeks in je brein worden geïnjecteerd. Dus het lijkt ook wel, maar dat is een beetje reconstructie achteraf, dat de wetgever wel een beetje soort van science fiction-achtige voorbeelden voor zich zag. Toen ze dachten, we moeten iets met die manipulatie en die AI.
Ik heb hier in het Nederlands heb ik het tweede hoofdstuk van die AI-act, of de wet inzage kunstmatige intelligentie. We zijn een beetje afgestapt van kunstmatige intelligentie, zeg je in het Nederlands. Hè? KI was een tijdje nog een ding, maar we zeggen allemaal AI tegenwoordig.
Dat idee heb ik ook, ja. Ja. Ja.
In het Nederlands staat er inderdaad het inzetten van subliminale, manipulatieve of misleidende technieken om gedrag te vervormen. Inderdaad een beetje science fiction-achtig. Maar het gebeurt wel. Als mensen AI gebruiken, dan geloven ze eigenlijk wat er staat vrij makkelijk.
Het is denk ik, ja, je kan denk ik zeker zien dat er toepassingen van AI zijn waarbij er content wordt gecreëerd of output wordt gecreëerd die zeker bijdraagt aan het misleiden dan wel manipuleren van mensen. Dat zie je net ook bij ChatGPT, wat erg veel wordt gebruikt, waar ook heel vaak output wordt gegenereerd die niet klopt, maar die wel heel overtuigend lijkt en voelt en klinkt. Nou, daar heb je wel een duidelijk voorbeeld van mogelijke misleiding dan wel manipulatie.
Maar er gebeurt ook een heleboel kunstmatige intelligentie achter de schermen, dus niet rechtstreeks zoals ChatGPT dat je ermee aan het kletsen bent. Maakt bijvoorbeeld, ja, ik weet dat er bedrijven zijn die gebruiken het in interne communicatie of tot het automatiseren van processen. Nou, daar heb je als consument niet zo heel snel direct mee te maken. Maakt de EU zich daar ook zorgen over?
Ja, absoluut. Het is niet alleen maar dat consumer-facing systemen het enige zijn waar de EU zich zorgen over maakt. Ja. Ja.
Maar hoe zou die manipulatie vanuit interne automatiseringsprocessen dan bij mij terechtkomen als consument?
Een deel van het antwoord is dat we dat gewoon niet zo goed weten. Omdat natuurlijk ook heel vaak zie je de beweging dat bedrijven heel erg willen onderstrepen dat ze allerlei bedrijfsgeheimen hebben die bedrijfsgevoelig zijn, waar we niet bij kunnen. Dus dat is altijd ook een soort van permanent gevecht met de handhaver en met de wetgever. Maar je kan je natuurlijk voorstellen inderdaad dat er ook tot het moment, dus dat is, je hebt heel veel literatuur die is geschreven over personalisatie. Kun je denk ik van alles van vinden. Ik weet niet in hoeverre dingen echt gepersonaliseerd zijn, maar dat is wel inderdaad een literatuur die beschrijft hoe de aanwezigheid van heel veel data en ook van het slim bewerken tussen aanhalingstekens van die data ertoe kan leiden dat een systeem jou beter kan doorgronden, kan begrijpen en daardoor jou ook misschien makkelijker kan bijsturen. En dat zit dan niet per se in de, of niet altijd alleen, in de output zelf die manipulatief is, maar het kan ook zijn dat zeg maar het voorwerk wordt gedaan. Dat dat al bijdraagt aan het manipulatieve potentieel of karakter van hoe een dienst met jou interactie aangaat.
Dus ook als het ergens achter de schermen gebeurt in een intern proces, is het maar goed dat we er wetten voor maken.
Ja, absoluut. Ja, ja. Precies.
En in het huidige onderzoek, wat we hier gaan bespreken, het is een beetje een primeur, want je hebt het nog niet gepubliceerd.
Het is under review, dus het kan nog een kaart worden afgewezen dat ik dan weer opnieuw moet gaan schrijven.
Ja, dan moeten we onze aflevering ook uit de lucht halen. Daarin hou jij je bezig met theorieën van manipulatie en de mismatch die er bestaat tussen wat de EU doet en wat we in het algemeen verstaan onder manipulatie. Want je hebt het over intermenselijke manipulatie en dat klopt eigenlijk niet bij waar de EU het over heeft.
Dus ik denk dat inderdaad het probleem wat ik eigenlijk eerder al schetste is dat we nu manipulatie echt als term, als juridische term in de wet hebben, maar we hebben geen definitie in het recht. Dus daar is een interpretatievraag. Wat bedoelen we daar dan mee in de wet? Ik als filosoof denk dan natuurlijk, we hebben wel heel veel filosofie over wat manipulatie is of zou moeten betekenen en waarom het problematisch is. 1-1 is 2. Die filosofie kunnen we bruikbaar maken om het juridische begrip van manipulatie in te kleuren. Maar daar zie ik dus een mismatch. En ik denk wel dat filosofie bij uitstek is de aangewezen academische wetenschap is. Om het recht te helpen om die term te beter te begrijpen. Omdat het filosofie is vaak goed in normatief conceptualiseren. En ook inderdaad in goede, mooie, sluitende, bruikbare concepten ontwikkelen. Maar goed, wat we dus in de filosofie zien is dat we de laatste, laat ik zeggen, 15, 20 jaar is er steeds meer aandacht voor manipulatie. Ook inderdaad vanwege de big tech keuzeomgevingen, digitalisering, waarbij ook veel mensen zien er is steeds meer potentieel om gedrag te sturen. En ja, veel filosofen en ook wel dus wetgevers lijken het erover eens dat manipulatie een begrip is wat heel goed lijkt te vatten wat daar mis kan gaan in de sturing en het uitbuiten van menselijk gedrag. Maar de theorie die we eigenlijk hebben, en dat gaat dus al terug op de jaren 70, toen er een heel klein literatuurtje ontstond over filosofie, over manipulatie in de filosofie. Eigenlijk al die theorieën die we hebben, die modelleren eigenlijk manipulatie op basis van interpersoonlijke relaties. Dus de hele literatuur zit vol met voorbeelden van, ja, het zijn vaak dezelfde, best wel grappige voorbeelden van inderdaad getrouwde stellen die elkaar onderling proberen te manipuleren om dit of dat gedaan te krijgen. Ouders en kinderen, vriendengroepen onderling die dan weer dit en dan weer dat van elkaar willen, buren. Maar het zijn allemaal, dus het zijn vaak twee mensen. En in die theorieën van manipulatie, ja, die werken eigenlijk dus vooral goed als je een menselijk persoon, een natuurlijk persoon hebt, één persoon, ik bijvoorbeeld, met een heel duidelijk doel. Ik wil iets gedaan krijgen en een heel duidelijk, ja, target, mijn vriendin. Ik wil iets van haar gedaan krijgen. Zij heeft iets wat ik nodig heb en ik bedenk daar een strategie voor. Ik weet haar kwetsbaarheden, die kan ik uitbuiten om haar ofwel achter de rug om, ofwel door een zekere druk uit te oefenen voor mijn karretje te spannen. En dan heb je een soort van manipulatieverhaal geschreven en dat is best wel goed navolgbaar. Kun je altijd nog helemaal inkleuren met details over hoe dan die strategieën precies werken. Dat is allemaal interessant. Maar in ieder geval, het model is dus twee personen die je kan identificeren, waarvan duidelijk is welke posities ze opzichte van elkaar hebben, wat hun doelen zijn, et cetera. Binnen die hele context is het al lastig om goed concept te komen, maar oké, dat hebben we wel redelijk goed gedaan. Maar dan krijgen we dus dat we nu de AI Act hebben, de DSA, en we willen TikTok reguleren. En dan is dus TikTok een enorm groot bedrijf met een app, met verschillende functionaliteiten in de app, die op verschillende manieren met verschillende personen verschillende type invloeden aangaan en uitoefenen. Waarbij je ook nog eens het probleem hebt dat verschillende gebruikers daar verschillend op reageren. En waarbij je ook nog eens hebt dat er binnen dat bedrijf heb je allemaal verschillende mensen die aan verschillende functies werken. Dus waar zijn dan precies, uit de oude theorieën, die twee personen waar we het over hadden? En hoe gaan we dan precies de belangen die spelen, de strategieën die worden gebruikt en wat daarvan de uitwerking is, eigenlijk in onze analyse verankeren of krijgen? Dat is eigenlijk heel ingewikkeld, omdat aan allebei de polen heel veel gebeurt.
Het zijn opeens een heleboel mensen versus een heel groot bedrijf. Maar het lijkt ook een beetje op een omgeving. Het is een digitale omgeving. Dan gaat het toch, lijkt het toch weer een beetje op reclame waar je het over hebt.
Het is ook niet toevallig dat in die digitale online keuzeomgevingen er altijd natuurlijk heel veel, dat reclame vaak de motor is daarvan. Dat is vaak wat het financiert. Zeker bij ouderwetse reclame heb je natuurlijk wel dat het vaak gaat om gewoon een beeld dat wordt getoond om jou dan iets te verkopen. Terwijl je hebt ook allerlei design trucjes, zoals bijvoorbeeld de welbekende infinite scroll. Dat hadden we eerst niet en nu wel. Dat is gewoon een slimme uitvinding geweest. Ja, dat heeft verder heel weinig met reclame per se te maken. Dat is gewoon echt een slim trucje wat heel erg goed lijkt te werken om mensen heel lang, veel langer vaak dan ze van plan zijn, in de omgeving te houden.
Hou je je ook bezig met dat soort manipulatie? Dus compulsive use via manipulatie? Is dat daarvoor gemaakt, deze act?
Ik hou me in principe bezig met alles in digitale omgevingen wat ons gedrag op een manier zou kunnen beïnvloeden dat je manipulatie zou kunnen noemen. Dus daar hou ik me ook zeker mee bezig. En ik zou ook zeggen dat veel van die wetgeving daar in theorie gewoon over gaat. Maar het probleem is ook, het is logisch, het zijn vaak heel veel open normen. Dus bijvoorbeeld in de DSA, de manipulatieprovisie, die zegt gewoon, je mag niet een online interface zo inrichten dat je het gedrag manipuleert.
Dat gebeurt constant.
Dan moeten we dus eerst weten wat manipulatie is, maar laten we zeggen dat we dat weten. Dan het is heel technologie neutraal in die zin. Dus het zegt niet, deze feature, de infinite scroll mag niet. Of je mag niet meer weet ik veel, met allerlei loyaliteitsprogramma's, een soort van virtuele currencies uitgeven, die mensen dan weer in een shop uitgeven, maar dan krijgen ze hun muntjes niet op, waardoor ze altijd wat muntjes overhouden en dan weer verder willen spelen om weer genoeg muntjes te krijgen om weer iets nieuws te kunnen kopen. Ook een heel slim trucje. Kijk, dat staat ook niet in de wet letterlijk opgeschreven. Want dat zegt gewoon, je mag niet manipuleren. Dus we moeten dan eerst beter weten wat manipulatie is. En dan, ja, in principe is dan de wereld je snoepwinkel als academicus of als handhaver. Dan kun je bijna alles proberen daaronder te krijgen.
Maar wil je misschien toch nog iets meer vertellen over die oude 1-op-1 voorbeelden van jou en je vriendin? Hoe die wel of niet behulpzaam zijn voor het begrijpen van dit probleem als het over iets gaat als TikTok?
Ja, nee, dat is goed dat je het zegt, want wat ik ook nog wel eigenlijk vergeten ben te zeggen is dat in zeker dat oude interpersoonlijke model is het idee van intentionaliteit heel relevant, heel belangrijk om eigenlijk uit te leggen waarom er iets misgaat. Dus het, ook waarom het zo erg appelleert aan onze intuïties is dat een manipulator intentioneel bewust een plannetje bedenkt om eigenlijk mij voor zijn of haar karretje te spannen. En daar zit ook een vorm van ontkenning van je autonomie in, een soort van disrespect is een Engels woord of een anglicisme, maar er zit een soort van disrespect in.
Respectloosheid.
Respectloosheid in, een soort van verontachtzaamheid van omgaan met andere mensen. En dat hebben we wel nodig, denk ik, om van de grond te krijgen dat idee dat er iets misgaat. En dat wordt ook lastig om die intentionaliteit, filosofisch gezien, in zo'n digitale context te leggen. Je kan je allerlei situaties voorstellen waarbij TikTok bij heel veel specifieke gevallen van manipulatie kan zeggen, ja, maar dat hebben we niet zo bedoeld. We hebben gewoon een keuzeomgeving gemaakt waarbij je op knopjes kan klikken en kan scrollen. En ja, dat dan voor jou persoonlijk zo uitpakt, ja, sorry, dat we didn't care about you. We kennen jou niet, we weten niet wie jij bent. Ja, dat ben jij, helaas is dat bij jou misgegaan, maar dat was niet onze bedoeling.
Je hebt die oude ABM-spreuk van laat nooit een computer beslissingen maken, want een computer kan geen verantwoordelijkheid dragen.
Het zit wel echt in die hoek, ja. En dat is ook natuurlijk lastig weer met de wetgeving, hoe je dat dan regelt. Gelukkig is het wel zo dat in consumentenrecht, maar ook nu in die hele Europese, dat pakket van wetgeving, het wel vaak gaat om dat het inrichten van een keuzeomgeving op manipulatieve manier, dat is al problematisch als het een bepaald effect kan hebben. Dus je hoeft niet die intentionaliteit te bewijzen. Maar filosofisch misschien heb je denk ik wel nodig om aan te tonen waarom er iets misgaat. Want als dat er niet meer is, dan wordt het hetzelfde zoals met het weer, dat het weer mij beïnvloedt. Daar zit geen intentionaliteit achter. Dat het regent en dat ik daardoor verdrietig ben, dan ben ik niet boos op het weer. Dat het weer is gewoon een uitkomst van natuurlijke processen. Maar het is niet dat ik persoonlijk word beledigd of dat mijn respect wordt aangetast daardoor. Het is heel vervelend, maar oké, dat is het dan.
Maar dus in het oorspronkelijke ouderwetse begrip tussen jou en je vriendin over manipulatie zit dus de belangrijke lakmoesproef is intentionaliteit. Als ik met bad intent iemand wil manipuleren, dat is ook wat je moet gaan bewijzen als je iemand gaat beschuldigen van manipulatie. Waarom kan ik niet gewoon zeggen, ja, TikTok doet dat? Kan toch?
Ja, dat kan, maar dan zal TikTok zeggen, ja, maar over wie hebben we het dan? Hebben we het over jou, over Tabe? Wij kennen Tabe helemaal niet. We hebben op geen enkele manier heeft hij op enig moment in ons hele besluitvormingsproces is Tabe naar voren gekomen. Ik zeg niet dat dit een heel overtuigend antwoord is. Ik denk dat er allerlei ideeën zijn van, weet ik veel, gevaarzetting of het kunnen voorzien van bepaalde uitkomsten. Dus dan moet je die intentionaliteit daarin zoeken en zeggen, nou ja, TikTok heeft een systeem ontwikkeld waarbij ze wel haast zeker kunnen weten dat in ieder geval een deel van de gebruikerspopulatie zekere nadelige effecten daarvan zou ervaren. Dat is voor mij al genoeg om te zeggen, nou, hier is iets misgegaan. En dan kun je ook prima zeggen, ze hadden een soort van manipulatieve mindset. Ze zagen al hun gebruikers als een soort van een reservoir van oogballen, wat ze konden gebruiken voor hun eigen commerciële doeleinden. En daarom hebben ze ook bepaalde manipulatieve designtrucjes gebruikt om die aandacht vast te houden, om die kwetsbaarheden die in ieder geval populatieniveau in die hele groep mensen voldoende aanwezig zijn uit te buiten, om voldoende mensen bij de app te houden, dan hebben ze nooit in enig moment een individu getarget. Ze hebben nooit gedacht, we gaan Marijn of Tabe manipuleren. Maar toch wisten ze wel dat het zou gebeuren ergens in de populatie. En voor mij is dat genoeg. Maar dan ben je dus al naar een heel ander verhaal aan het bouwen. Dan gaat het niet meer over, nou, ik weet gewoon dat ik als Marijn iets gedaan wilde krijgen van mijn vriendin en daarom iets heb getarget precies op haar, om haar kwetsbaarheden uit te buiten.
Ja, ik bedoel, als het je bedrijfsvoering is, als je hele verdienmodel is zoveel mogelijk naar dit filmpje kijken. Ik zou niet weten hoe ze dat moeten verdedigen. Van nee, er zit er absoluut geen manipulatie in.
Ja, TikTok zou zeggen, what's the harm in watching another video? Kijk, als je het echt helemaal wil uitpluizen, is het heel moeilijk. Niet onmogelijk nogmaals, dat kunnen we denk ik prima doen. Maar er zijn heel veel ogenschijnlijk overtuigende verklaringen voorhanden voor TikTok om te zeggen, nou ja, we hebben je gewoon nog een video laten zien. What's the harm? We hebben niet specifiek uitgezocht of jij als individu nu verdrietig bent en daarom deze video moet kijken om nog weer te blijven kijken. Dus waar is de manipulatie? Zouden ze je kunnen vragen.
Oké, okay. Nou, het klinkt alsof een bedrijf heel goed is in zich verschuilen achter een heleboel geniepigheden.
Daarom leiden wij ook bij de rechtenfaculteit voor een deel de juristen van de toekomst op die ook TikTok gaan verdedigen.
Yes.
Ze hebben heel veel hele competente mensen in het dienst. Dat is natuurlijk ook een beetje de pest.
Ja, moral ambition, dat verhaal. Nu wil ik je iets laten horen. Een beetje in de trant van Mijn Social Vrij. Ik lees even eerst het stukje voor dat op hun website staat. Het is best wel, past denk ik wel waar we het over hebben. Weet je nog, staat daar, die eerste smartphone, magisch. Via je socials in één klik verbonden met de wereld. Alles binnen handbereik, verveling voor goed verleden tijd. Tot ze onze standaard werden. En je ineens niet meer wist waarom je die telefoon pakte, alleen dat je hem pakte. Vaker dan je wilde, langer dan je dacht. En je met een leeg gevoel achterbleef. Want, wees eerlijk, je komt online steeds minder tegen wat echt de moeite waard is. En je wint je er steeds gemakkelijker over op. Dan zeggen zij herkenbaar, je bent niet de enige, daarom is er Mij Social Vrij. Iets wat ik alleen maar aanmoedig. Kan jij je vinden in dit soort initiatieven?
Ja, absoluut. Ik kan in ieder geval nog zeggen dat ik voor mijn werk dit soort dingen veel moet gebruiken. Maar ik heb absoluut ook dat ik heel duidelijk merk dat het ook op mij gewoon goed werkt. En dat is misschien ook goed om nog te zeggen, en dat is ook waarom manipulatie niet alleen om misleiding gaat. Als er eenmaal een kwetsbaarheid is gevonden die goed uitgebuit kan worden, zelfs als je weet dat het gebeurt, ik weet er denk ik best wel veel van, ik zie het vaak voor mijn ogen gebeuren en toch werkt het. En dat is denk ik ook wat een beetje achter dit initiatief zit. Ja, we kunnen eindeloos informeren. Dat is ook vaak wat die grote bedrijven willen. Ja, we gaan meer voorlichting geven en dan gaat het beter. Maar informatie, dat gaat je niet helpen als je kwetsbaarheden target en uitbuiten die gewoon zo goed werken dat je ze bijna impulsief zeg maar eraan moet toegeven. Dus dan is dat helemaal wegleggen. En dat ook blijven doen lijkt me een best wel sympathiek initiatief en een goede oplossing.
En je schrijft in je onderzoek dat dus nog gepubliceerd moet worden dat autonomie is de kernwaarde die we als aangevallen zien door sturing of door dit soort manipulatie. Goed. En ik heb dus gesproken met een paar mensen die een iets wat radicalere oplossing hadden. Laten we even luisteren naar hun oplossingen.
Wat wil je eigenlijk weten? Zijn we er wel eens? Ik heb een Nokia.
Ook vet.
Ja, daarom zit ik hier.
Ik gebruik een, wat ik zelf noem, een knopjestelefoon, een Nokia.
Als mensen mijn telefoon zien zeggen, zou ik heel vaak van, wow, wat chill, dat wil ik ook, weet je wel. En ik zeg altijd, nou ja, dat kan. Je kan ook dat ding kopen. Heb je hem ook, weet je wel. Maar uiteindelijk, ik heb het nog niemand zien doen, eigenlijk. Misschien is het ook, is de stap terug heel groot. Dat zou best wel kunnen.
En heb wel thuis een smartphone liggen, overigens. Maar die gebruik ik niet. Of alleen op het moment dat het eigenlijk noodzakelijk is.
Eigenlijk meer denk ik dan dat wij dat ding gebruiken. Dat jij gebruikt wordt door grote bedrijven om van alles voor elkaar te krijgen. Met name natuurlijk het verzamelen van gegevens. Daarnaast maakt het leven ogenschijnlijk gemakkelijker. En dat is iets waar ik me al jarenlang tegen verzet. Tegen een soort gemaksdenken waarvan ik denk dat het zeer gevaarlijk is.
Dus het voelt ook eigenlijk als een... Want je krijgt mensen vinden het interessant dat je dat niet hebt. Maar het voelt eigenlijk als een soort van... Oké, maar ik heb iets opgegeven. Ik erken dat het me niet lukt om hier op een normale manier mee om te gaan.
Het haalt hem ook een beetje de magie van het onbekende en daarmee van het leven weg, denk ik. En ik denk dat die magie nodig is voor creativiteit. En ik denk dat creativiteit nodig is om uiteindelijk mens te zijn en om met elkaar te zijn. En te...
Ja, uiteindelijk worden we wel in ons gebruik gemanipuleerd. Dus je wilt eigenlijk het kunnen gebruiken zonder en die manipulatie doorzien. Ik denk dat ik er vrede ook in vind door me te realiseren dat het wel ook iets is wat nu apart is, maar zoveel jaar geleden voor gebruik van smartphones helemaal niet.
Ik merk wel dat het wordt echt moeilijker en moeilijker. Bijvoorbeeld in coronatijd kon je gewoon bepaalde dingen niet meer doen zonder smartphone. En daar zijn nog steeds wel wat restjes van zichtbaar, weet je wel. Dat je ergens op een plek komt en dat gewoon een café of een restaurant, dat je de menukaart niet kunt zien, omdat die alleen maar via een QR-code gescand kan worden.
Het wordt je zodanig onmogelijk gemaakt om mee te doen, ook door op soort van, juist op institutioneel niveau, om niet bereikbaar te zijn met een smartphone. Dus, en dat is dan door inderdaad door QR-codes en DigiD-achtige dingen, online bankieren.
Het is niet zozeer het apparaatje, maar het zijn natuurlijk die apps die erop zitten die voor een heel groot deel erop gericht zijn om je niet van dat ding af te halen, zeg maar. Dus ja, gericht op verslaving. En daarmee gericht op anti-sociaal zijn. Dus het kan natuurlijk wel, maar ik denk dat het heel veel moeite kost en een constant verzet. Terwijl je kan ook gewoon niet dat ding hebben.
Nee, verzet. Ik vind het verzet is ook een beetje dat verzet vanuit een positie van privilege mogelijk is.
Ja, niet iedereen kan het zich veroorloven om onbereikbaar te zijn.
Exact.
Het net sluit zich een beetje langzaam. En ik vind dat heel, heel maf, dat je eigenlijk een maatschappij krijgt waarbij je dus verplicht bent om een bepaald apparaat te hebben, omdat je anders niet meer mee kan doen. Dat is volgens mij voor het eerst in de geschiedenis.
Ja, een fragment waarin ik twee mensen die trouwens liever anoniem wilden blijven heb gevraagd over hun keuzes naar smartphone gebruik of naar het gebrek eraan. En zij hangen eigenlijk hetzelfde verhaal op, zij uiten dezelfde angsten die wij ook hebben als het over manipulatie gaat tegenover TikTok. Of de zachte dwang die er wellicht van uitgaat. Ik ben benieuwd naar je reactie.
Ja, eigenlijk alles wat ik hoorde kan ik alleen maar instemmend bij knikken. Je gaat ook meteen op jezelf betrekken. Ja, ik kies overduidelijk de weg van de minste weerstand. Dus ik heb wel een smartphone. Wat dan overblijft is dat dan ik en collega's van mij dan maar proberen de invloed ervan wat minder schadelijk te maken. Maar natuurlijk in essentie wat ze beschrijven, ja, er is geen spel tussen te krijgen. Dat het apparaten zijn die je toegang geven tot apps en dat die apps vrijwel allemaal expliciet worden ontwikkeld met het idee. Die worden ook zeg maar intern, als je kijkt naar gewoon zeg maar de metrieken die worden gebruikt om succesvolheid van de app te meten. Dat is vaak letterlijk het time spent in app en engagement met bepaalde content. Dat zijn allemaal metrieken die inderdaad steeds verder willen oppompen van jouw aandacht. En daar worden ook weer mensen aangenomen die dan die metrieken zo hoog mogelijk krijgen, wat dan weer tot al die manipulatieve trucjes leidt. Dus er zit in die zin iets heel erg adversarials, iets heel het is echt een soort van aanval inderdaad in die zin, via die telefoon op eigenlijk dingen die we echt belangrijk vinden. Dus ik kan daar eigenlijk alleen maar mee eens zijn.
Ik ging best wel aan van dat citaat dat je in het begin voorlas, Tabe, over hoe magisch de eerste smartphone was. En iets dat ik de afgelopen jaren een paar keer heb gedaan is teruggegaan naar de presentatie van de eerste iPhone, de speech die Steve Jobs daarover zag. Heb jij dat gezien, Marijn?
Ik heb dat wel gezien, maar dat is inmiddels ook echt wel 10 jaar geleden dat ik die presentatie heb gezien.
Nou, ik kan iedereen aanraden om het nog eens te doen, want je weet echt niet wat je ziet. Omdat je ziet de wereld voor je ogen veranderen en Steve, ondanks dat er van alles natuurlijk op hem af te merken valt, die snapt wel echt wat er ook gebeurt, wat hij doet op dat moment. En dat leidt me dan ook wel tot de vraag voor jou. Was het niet gewoon een vergissing, die smartphone? Of had het ook anders kunnen uitpakken?
Altijd alternatieve tijdlijnen waarbij het anders had kunnen uitpakken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als Steve Jobs niet op dat podium had gestaan en niet die smartphone had gepresenteerd, dat er dan 2 jaar later iemand anders zoiets had bedacht. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje makkelijk om nu te zeggen, maar je kan je nu bijna niet voorstellen dat binnen de soort van ja, super platte kapitalistische logica die we hebben, dat er niet iemand anders had bedacht. We moeten een zakcomputer hebben waarbij iemand constant bereikbaar is, waar mensen constant op kijken, constant gevolgd kunnen worden, waar we constant meer over ze te weten kunnen komen en meer kanalen hebben om ze dingen te presenteren en te verkopen. Dus ik ben geen historicus, maar ik zou zeggen linksom of rechtsom was er wel een soort gelijk apparaat gekomen waarschijnlijk, met een soort gelijke functionaliteit.
Nu zijn deze mensen vooral bezig met, ik wil het autonomie noemen, dat is niet helemaal waar ze het over hebben. Ze hebben het over de vrijheid die je ervaart, juist door niet van zo'n schermpje afhankelijk te zijn. En daarin wringen een soort van twee ideeën van vrijheid, namelijk enerzijds de vrijheid om de QR-codes te kunnen scannen op de terrassen en wherever, en anderzijds de vrijheid om dat niet te hoeven doen. Het lijkt een beetje op de conclusie die jij trok, namelijk dat je geen gebruik kan maken van die diensten zonder te doen wat ze willen.
Ja, het spelen ook nog eens twee ideeën van autonomie eigenlijk. In zekere zin willen ze autonoom zijn ten opzichte van die industrie. Maar ik zou ook zeggen, deze mensen klinken andersom heel autonoom, in de meer filosofische zin van het woord, dat ze heel reflexief bewust bezig zijn met wat ze belangrijk vinden en hoe dat hun keuze en hun levensplannen informeert. Dus in die zin lijken ze eigenlijk extra autonoom te worden door zich juist te verzetten tegen die smartphone, wat misschien wel bijna ironisch is. En door ook autonoom te willen zijn van die technologie-sfeer. Maar je ziet inderdaad ook, denk ik wel, het is anderzijds ook evident waar, want een onderdeel van onze ideeën van vrijheid en autonomie gaan ook over het aantal opties wat voor jou beschikbaar is. Dat is niet het enige, maar het is wel een belangrijk onderdeel van autonomie en vrijheid. En er is natuurlijk ook een argument te maken dat de smartphone in die zin opties openbaart voor je. Dat het meer dingen mogelijk maakt. Dus die spanning zit er denk ik absoluut in.
Nu noemde jij de platte economie net. Of de platte kapitalistische logica. Die ervoor zorgt dat wij zoveel mogelijk aan het werk gezet worden voor anderen als het ware. Zoveel mogelijk is. Kan je dat iets uitpakken? Wat is het aan die, misschien wel die start-up cultuur, of in ieder geval de Steve Jobs-achtige mentaliteit van naar de wereld kijken, dat zij zo neigen naar bedrijfsvoering die gereguleerd moet worden? Heb je daar? Het is niet helemaal jouw expertise, weet ik, maar je houdt je wel veel mee bezig. Heb je een idee van wat is dat?
Ja, dat is inderdaad een hele grote vraag. En ik ben inderdaad geen socioloog of antropoloog die in Silicon Valley undercover is gegaan om echt zeg maar de mindset van deze mensen uit te pluizen. Maar goed, ik ben wel veel met het onderwerp bezig inderdaad. Er is hier extreem veel over te zeggen. Wat sowieso interessant is, en ik ben zeker niet de enige die dit of de eerste die dit opmerkt, is dat het over het algemeen jonge, welvarende, blanke mannen zijn van ongeveer mijn eigen leeftijd, begin, midden 30, die zichzelf op podia hijsen om de nieuwste grote apps aan te kondigen en daarmee de wereld te veroveren. En met dat, dit is dus hoe ik het reconstrueer in mijn eigen hoofd, met die soort van geprivilegeerde positie en blik op de wereld lijken ze zich ook extreem comfortabel te voelen om eigenlijk iedereen in die wereld en die wereld zelf als een soort van, volgens mij noemde jij het eerder ook al een keer, een reservoir van mensen en grondstoffen en wat dan ook te zien wat tot hun beschikking staat om voor hen dingen te regelen en te maken die zij belangrijk vinden of voor zichzelf waardevol. En wat mij betreft is daarbij ook eigenlijk een directe lijn naar manipulatie en het ontwikkelen van manipulatieve apps, interfaces en invloeden, omdat daar ook diezelfde veronachtzaming voor de autonomie van andere mensen in zit. Je kan je ook gewoon die andere mensen bijna toe-eigenen en ze onderdeel maken van je eigen plan en je eigen strategieën. Daarom manipuleer je ze. Dus dat vind ik in ieder geval één interessant element in die hele start-up en Silicon Valley cultuur. Dat het echt die soort van instrumentalisering van andere mensen in zich draagt, die ik dus heel kwalijk vind en die denk veel andere mensen met mij ook.
Goed voorbeeld daarvan is misschien dat ze weinig testen voordat het... En dit zijn vaak apps die groot sociaal gedrag zouden moeten aanpassen. Zoals Uber gaat veranderen hoe we al met z'n allen de taxi nemen. En gezondheidsapps waar jouw promotie over ging, gaat veranderen hoe we onszelf gezond kunnen houden. Nou, het is niet alsof ze dat eerst testen met een klein... Nou, misschien is dat wel. Maar ze gooit gewoon de wereld in en kijk maar wat er gebeurt.
Ja, nee, dat is inderdaad ook onderdeel van de hele hoe die economie is ingericht. Dat je inderdaad eigenlijk in perpetual beta bent. Dus je gooit een soort van beta-product wat nog niet af is, gooi je op de markt. Vaak wil je ook de eerste zijn, want je wil nog een soort van onontgonnen terrein je toe-eigenen. Dus je moet snel zijn. Zeker als je denkt dat je een slim revolutionair plan hebt. En dan is het inderdaad, ja, je moet gebruikers aan je binden. Dus vaak zie je ook dat die apps in de eerste fase eigenlijk onder de kostprijs aanbieden wat ze aanbieden. Om gewoon een userbase, heet dat dan, op te bouwen. Nou, die userbase kun je dan eigenlijk inderdaad een soort van testpanel gebruiken. Dus dan ga je gebruikersdata, interactiedata verzamelen om te kijken hoe mensen die dienst, die app gebruiken. En dat kun je dan inderdaad weer gebruiken om via een soort van feedback loop weer toepassingen of aanpassingen te doen in je applicatie. Dan kijk je weer hoe dat zich uitpakt. En zo verder. En dan ben je eigenlijk inderdaad gewoon een onaf product op de markt aan het brengen om te innoveren. En ja, daar zit inderdaad ook weer dat idee in van ja, dat is ook gewoon eigenlijk een vorm van gevaarzetting. Dat je bewust het risico aanvaardt dat je een onaf product waar je niet goed over hebt nagedacht, of in ieder geval niet volledig goed over hebt nagedacht, ja, los te laten op de bevolking. Ja, en dan zien we wel, dat zag je bijvoorbeeld ook met Facebook jaren geleden met verkiezingen, dat ze toen, veel literatuur is wel over eens, een causale rol hebben gespeeld in de genocide Rohingya. En dat zei, we waren vergeten dat we geen moderatoren hadden, niet genoeg die die taal spreken. Ja, dat is een voorzienbaar probleem en jij hebt zelf die dienst beschikbaar gemaakt. Daar is geen enkele verantwoording voor, behalve dat ze gewoon te snel waren en te groot wilden worden.
Was het niet ook een Facebook-leus, move fast and break things?
PayPal kwam daarmee.
Ja, ik weet niet, ja, nou, PayPal, ja, dat is ook natuurlijk, we spreken niks over de PayPal-maffia als het gaat om de grondleggers daarvan die nu allemaal weer andere gefukte bedrijven runnen. Maar ja, nee, dit is ook echt naar zo'n Silicon Valley classic.
Nou, we zijn dus overgeleverd aan nogal wat grote krachten die rollen kunnen spelen in genocides en what have you. Manipulatie. Gelukkig zijn wij onder de bescherming van de reuzen van de Europese Unie. Gaat dat helpen, denk je, zo'n act tegen manipulatie? Als jij je plasje eroverheen hebt gedaan, dan wel.
Ja, dan sowieso. Dan waren er betere conceptueel sluitende definities geweest. Nou ja, kijk, het antwoord hiervan, hierop is eigenlijk altijd hetzelfde. Beter iets dan niets. Goed dat er in ieder geval aandacht voor is en dat er een idee lijkt te heersen in de Europese Unie dat je ook misschien deels kan concurreren op het bieden van meer bescherming aan consumenten dan wel burgers. Wat ook trouwens weer samensmelt vaak in hoe wij als mensen worden gezien door dit soort bedrijven. Uiteindelijk gaat er ook vaak veel aandacht uit naar, dat hebben we nu eigenlijk ook gedaan, naar hoe zitten die regels in elkaar, zijn die goed opgeschreven? En daar hebben we niet over handhaving gehad. Wat eigenlijk vaak misschien nog wel belangrijker is, want uiteindelijk gaat het om de handhavers die gaan zorgen dat die wet gehandhaafd wordt. En daar zie je natuurlijk wel dat er een enorme machtsongelijkheid is. Dus wij hebben in Nederland dan de autoriteit persoonsgegevens voor het privacyrecht, we hebben de autoriteit financiële markten voor het meer competitierecht. En we hebben de autoriteit consumentenmarkt voor meer zeg maar, het consumentenrecht. Dat zijn allemaal hele capabele mensen die heel goed werk doen. Maar daar werken niet 40.000 mensen die tegelijkertijd en Google en Facebook en Amazon en PayPal en Uber en TikTok en Tinder of de Love Inc. Company zitten volgens mij boven. Ik zie nog wel een miljoen apps bedenken met enorm veel gebruikers. Ja, die moeten ze allemaal reguleren. En bij allemaal handhavend optreden als er wat misgaat, idealiter. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus daar zit minstens wel een misschien even groot of groter probleem dan dat de wet niet altijd optimaal is opgeschreven.
Ja, misschien ontbreekt het aan ons aan de capaciteit. Maar tegelijkertijd, we willen het wel ook allemaal. Ik bedoel, of zeg ik dat nu te plat?
Je bedoelt de diensten?
Ja, we willen op Tinder. We willen Uber. Ja, een deel van mij wel en een deel van mij niet. En uiteindelijk gebeurde het toch. Dat is een deel van het probleem, lijkt me, als je gaat handhaven.
Dat is een deel van het probleem. Maar het is ook vaak weer te plat om... dat zie je wel vaker bij de iets meer liberaal georiënteerde politici. Dat ze een discussie instappen, gewoon opeens, midden in een discussie. En zeggen, ja, maar mensen willen nou eenmaal dit. Terwijl juist de hele discussie is gestructureerd rond de vraag, oké, maar ik vind niet dat je dan moet zeggen dat alle verlangens van alle mensen in de markteconomie altijd per definitie volledig gemanipuleerd zijn, dat zeg ik niet. Maar het is al die manipulatieve krachten in die apps en marketing speelt natuurlijk wel een rol in hoe onze verlangens gevormd worden en dat is denk ik ook relevant.
Je hebt ook, en ik, zijn naam viel even in wat van onze voorgesprekken. Een Nederlandse tech-optimist die altijd maar lijkt te vinden dat als het lekker werkt, het ook goed is. En als het niet goed werkt, dan was het ook niet goed. En dan zijn we blij dat we vanaf zijn. Ik heb het over Alexander Klupping. Dat vind ik gevaarlijk.
Nou, Alexander Klupping heeft een gesprek met Marleen Sticker in een van zijn eerste afleveringen van Podcast Over Media, waarin het verschil tussen die twee lijkt te zijn dat Alexander Klupping zegt de hele tijd, het is een verbetering, want het werkt lekker. En Marleen Sticker zegt dan consequent, nee, het is een verslechtering, want er zit een enorm probleem aan schendingen en gevaren achter, wat je niet ziet. Maar goed, dat is nou helemaal niet het verpakkingsmateriaal. Dus je kijkt alleen maar naar het verpakkingsmateriaal, Alexander Klupping. Dat lijkt wel een beetje de houding van tech-optimisten te zijn in Nederland.
Als je een soort van archetype van de tech-optimist opzoekt in het woordenboek, dan krijg je een foto van Alexander Klupping te zien, denk ik. Al dan niet met Studio Ghibli filter over zijn gezicht heen. Laatst zat hij dus inderdaad ook bij Eva Jinek om een heel verhaal te houden over ChatGPT als therapeut. Waarop ik ook dan een beetje een kritisch, gnerkerig stukje had geschreven voor Trouw, waarin ik ook schreef, Alexander, jij vindt dit alleen overtuigend en indrukwekkend, omdat je gewoon niks snapt van psychologie. Als je helemaal niks snapt van psychologie en denkt dat dat niet voor meer is dan als een soort van Hollywood acteur achterover in de sofa liggen en iets bazelen over je diepste angsten. Als je denkt dat de hele psychologie wordt samengevat in dat Hollywood beeld, dan kun je misschien denken dat ChatGPT een psycholoog kan zijn, maar dat is niet waar. De psychologie is veel complexer, veel gedifferentieerder. Daar zijn veel meer dingen aan de hand, daar moet je veel meer dingen voor kunnen. En als je dat zou begrijpen, dan zou je ook begrijpen dat als je zegt dat ChatGPT een psycholoog kan zijn, dat je iets heel doms zegt. En dat je eigenlijk met je eigen domheid te koop loopt.
Is dat eigenlijk diezelfde platte marktlogica, die platte kapitalisme logica, die hier verkondigd wordt? Laat je gewoon gebruiken. Wil Tinder, wil Uber, wil deze apps. Want het is niet false consciousness, het is niet jouw gemanipuleerde zelf die dit wil. Maar jij bent het en het gaat ook over jou.
En daarom voelt het ook zo lekker.
Ja, ik kan me voorstellen. Arme Alexander. Ik ben wel een groot fan geweest van een podcast over media voor een tijd.
Ik heb het ook heel veel geluisterd, gehate-listened, totdat het achter de betaalmuur ging.
Nog even over manipulatie en gebruik. Er zit dus een inherent verband tussen het gebruik van bepaalde diensten en het daardoor gemanipuleerd moeten kunnen worden door die dienst. Anders kan je ze niet gebruiken. Zoals je laat zien in je promotieonderzoek over onder andere gezondheidsapps. Toch is het duidelijk dat veel van dat soort apps belangrijk worden in gewoon hoe we ons leven gaan leven. Als niet via institutionele zin, dan wel sociaal of whatever. Dus je zou eigenlijk willen dat het de gebruikers mogelijk gemaakt wordt om die dingen te gebruiken zonder manipulatie. Maar kan dat überhaupt?
Ja, als je het puur theoretisch gaat uitdenken, dan kan dat. Maar als je daarbij dan factoren als macht en geld en invloed meeneemt, dan is dat heel lastig te bedenken. Omdat natuurlijk die manipulatieve invloeden vaak samengaan en voortkomen uit het feit dat ze aan je moeten verdienen. En dat jouw belang daarbij niet gelijk opgaat met het belang van de app. Want als ik een app gebruik, is het niet primair mijn belang om de appontwikkelaar zo rijk mogelijk te maken. Dus in die zin zit er altijd een structurele misalignment. Dus het gaat niet altijd gelijk op onze belangen. En ja, dat gat moet dan overbrugd worden. En daar worden vaak manipulatieve strategieën voor ingezet. Zolang je dat basale feit hebt, zul je ook altijd bijna een soort van druk blijven houden die aanwezig is om manipulatieve strategieën in te zetten.
Dus volledige autonomie behoud, dat gaat eigenlijk niet lukken?
Dat is sowieso lastig om een volledig volstrekt autonoom leven te leiden. Maar we kunnen in ieder geval zeggen dat veel van die apps op onze telefoons er zeker niet aan bijdragen dat we een meer autonoom leven kunnen leiden.
Ja, en dan is de telefoon wegdoen. Dat is een goed voorbeeld van dat je onmogelijk wordt gemaakt. Dus je moet elke keer een beetje een stapje meedoen met het verloop van de geschiedenis. En elke keer dus kijken hoe ga ik dit stapje nemen zonder al te veel van mezelf weg te geven. Is dat de oplossing?
Dat lijkt me in ieder geval inderdaad een... Binnen de beperkte mogelijkheden die we dus lijken te hebben, lijkt dat me een goede oplossing, ja. Maar die is dus ook niet zonder risico. Als je dan toch aan de smartphone gaat, ja, al die apps zijn ook weer ontwikkeld om jou toch weer steeds in die ervaring te trekken. Dus dan moet je... Je moet eigenlijk constant op je kievieve zijn om... Je moet steeds constant actief eigenlijk soort van management van je digitale omgeving doen. Want misschien komt die telefoon wel voorgeïnstalleerd met WhatsApp en krijg je een berichtje. En ze hebben natuurlijk heel slim die design feature dat je dan op je thuisscherm eigenlijk bij het icoon van de app alweer een bolletje ziet. Ja, dat is een hele kleine visuele cue om jou eigenlijk weer in die app te krijgen. En dan krijg je in die app misschien wel weer een berichtje doorgestuurd naar een website waar ook natuurlijk weer... Als je alleen op de website bent, allerlei slimme design trucjes worden gebruikt om je aandacht vast te houden. Dan kun je dus WhatsApp van je telefoon gooien. Dat moet je dan misschien ook doen. Maar dan kan er misschien weer een volgende app komen die weer jou probeert in die ervaring te trekken. Dus je moet constant eigenlijk dan als een soort van ninja in je omgeving proberen overal te scannen of je in je digitale omgeving design elementen of invloeden ziet waar je moet tegen wapenen. Dat kun je in meer en mindere mate doen, maar dat is natuurlijk ook eigenlijk een hele vermoeiende manier van in de wereld zijn. En ik denk ook dat die twee mensen die jij hebt gesproken, dat die eigenlijk ook, als ik ze goed begreep, ook dat wel ervaren. Dat ze eigenlijk, ze moeten er wel constant mee bezig zijn. Ook om er dan uiteindelijk niet mee bezig te hoeven zijn.
Ja.
En dat is op zichzelf natuurlijk al een manier waarop het hun ervaring binnendringt, ook al hebben ze die smartphone niet.
Ik vind het heel verhelderend allemaal. En we gaan nu over, in de laatste minuut, naar de vraag die we altijd stellen. Tenzij mama nog vragen heeft. Mama schudt zijn hoofd. De laatste vraag is, wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen?
Dit is wel een hele lastige vraag. Iets wat ik laatst... Wat laatst voorbij kwam in mijn tijdlijn op Blue Sky, waar ik eigenlijk van overtuigd ben, wat ik niet per se kan bewijzen, omdat ik daar niet de academische achtergrond voor heb, is dat net heel veel van die tech-founders, van die Silicon Valley-mensen, in essentie gewoon hele onzekere, verdrietige, sociaal gemankeerde personen zijn, die eigenlijk daardoor... Ja, ik weet niet of het nu te Freudiaans wordt, allerlei manieren hebben bedacht om zichzelf te manifesteren in de wereld. En dat zie je ook, denk ik, bij Elon Musk, ik denk zeker te weten dat hij gewoon heel eenzaam is en eigenlijk gewoon langzaam radicaliseert, omdat hij merkt dat hij gewoon structureel een onvoorwaardelijke hoeveelheid steun ervaart van gewoon fascisten, als hij gewoon fasciste shit doet. Dat is echt de meest loyale user-follower base die je kan hebben. En dat is wat veel van deze mensen radicaliseert. Dat zie je denk ik ook bij mensen als Thierry Baudet. Dat die gewoon fascistischer worden naarmate ze onzekerder worden en naarmate ze gewoon meer respons krijgen van de fascistische achterban.
Dankjewel, Marijn Saks hier in de studio bij Radio Swammerdam over manipulatie, de nieuwe EU-wet over artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie. Luister volgende week nog een keer naar Radio Swammerdam. Dan gaat het over...
De waardeneconomie.
In de tussentijd, vergeet niet, als je het leuk vindt, om ook een keer radio te maken, te reageren op onze oproep. Wij zoeken namelijk nieuwe redacteuren. Kijk op ons Instagram of op radioswammerdam.nl. Ik was Stapen Bakker. De tweede presentator is Momo Schaap. En trouwens ook de techniek. Tot volgende week.